Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot. Later verdien ik mijn vliegen mijn brood. Piloot, piloot, ik word piloot. Geef mij een vliegtuig.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Pilotenpraat.
Ja, daar zijn we weer.
Ja, en ik hoor een nieuwe stem.
Zeker weten. Ja. En voor de luisteraars is dat natuurlijk nog even een verrassing wie er aan de andere kant tegenover jou zit.
Ja, zeker. Dus dat gaan we zo meteen eventjes vertellen. Wie ben jij en je mag je verhaal doen. Ten eerste, ja, we zijn weer terug eigenlijk. En deze keer zijn we echt terug. Want ik weet nog dat we een aantal maanden geleden hebben gezegd, we are back. Met één podcast. En daarna zijn we weer...
Werd het stil.
Ja, werd het stil, ja. Ik kreeg ook berichtjes van jou dat het stil werd. Dus...
Ik denk dat ik niet de enige was. De luisteraars waren gewoon een beetje teleurgesteld. Die dachten, nou, nu gaat het weer los met Pilotenpraat. Maar toen kwam er een berichtje op Instagram ook.
Ja, er kwam een berichtje op Instagram. Nee, het was gewoon beide super, super druk. En we merkten gewoon de afstand. Jimmy woont natuurlijk nu in Barcelona. Werd een beetje lastig om mee te podcasten, gastsprekers uit te nodigen. En Jimmy heeft besloten eigenlijk wat meer afstand van de podcast af te nemen. En mij leek het heel erg leuk om door te gaan. Dus vandaar dat we ook een berichtje hadden gepost op Instagram. En heel veel reacties op gekregen. En volgens mij heb ik nog steeds niet iedereen beantwoord. Dus nou, als het niet
je hebt nog een beetje tijd.
Ja, ik heb nog een beetje tijd. Maar toen kreeg ik een berichtje van degene die nu tegenover mij zit. Van, hey Bart, lijkt me wel leuk. Laten we een keer praten en kijken wat eruit komt.
Ja, ik zal even vertellen. Ik ben Geert trouwens, maar ik zal zo precies vertellen wat ik doe. Maar ik zag in ieder geval dat bericht. Ik was groot fan altijd al van Pilotenpraat. Ik heb ze allemaal geluisterd.
Twee keer, toch?
Ja, twee keer geluisterd. En toen dacht ik heb ze allemaal gehoord. Maar ik zag de bericht. Ik dacht, jeetje, dit is toch best wel zonde eigenlijk. Want ik was fan van het programma. Maar ik kende eigenlijk nog wel meer mensen die het ook heel leuk vonden om jullie, jullie te horen. En toen, ik had ooit wel eens een berichtje naar jullie gestuurd. Dus we hadden een beetje via Instagram contact gehad. Ja. En toen stuurde ik, weet je, mocht je ervoor openstaan. Ik vind het misschien wel leuk om ook een beetje te helpen met de podcast. En zo geschiedde het. En toen zei jij van, laten we gewoon even kijken. Misschien klikt het. Dus dit is eigenlijk een soort van eerste Pilotenpraat. In een nieuw, niet echt een nieuw jasje, maar wel met iemand nieuws tegenover je. Ik heb natuurlijk hele grote schoenen te vullen. Want nogmaals, normaal staat jouw vaste radio vliegen kompaan Jimmy tegenover je. Ja, en nu moet ik dat overnemen. Ja. Maar goed, jongens, helemaal niks te nadelen. Want wellicht komt Jimmy ook gewoon nog wel als gast in de show. Toch moeten we wel even vertellen.
Ja, dat is zeker. Hij zegt ook van, als hij weer een keer in Nederland is, we nemen een podcast op, dan wil hij er graag lekker bij zitten. En dan wordt het een feestje met z'n drieën.
Ja, en, absoluut.
En wellicht komt hij ooit nog een keer naar Nederland. En dan schuift hij helemaal aan. Maar ja, dat zien we wel.
Ja, of andersom. Wij kunnen misschien ook een keer een tripje naar Barcelona. Als het zo uitkomt.
Ja, dan, zeker. Dat lijkt me ook wel leuk.
Beter om een nieuwe podcast op te nemen lekker in het zonnetje in Barcelona dan dat we hier in de regen in Utrecht zitten, toch?
Ja, dat is ook zo. Ja, zeker. Nou,
maar misschien moet ik even voor de kijkers vertellen.
Vertel even, wie ben je? Ja. Stel je voor.
Ik ben dus Geert Doek. Ik ben helemaal geen commercieel piloot, maar ik ben wel een hobbypiloot. Ik ben in 2016 heb ik ooit mijn PPL gehaald op Hilversum.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk besmet geraakt met het vliegvirus. Okay. Daarvoor vond ik vliegen altijd wel mooi. En ik dacht, ooit ga ik dat halen. Alleen natuurlijk pas als je echt leert om een vliegtuig te besturen, dan weet je hoe gaaf je het vindt. Dus toen heb ik eerst mijn PPL op Hilversum gedaan. En toen dacht ik, weet je, hartstikke leuk.
Dat is hier echt om de hoek. 5, 6 kilometer voorbij.
Is superleuk, leuk veldje ook. Gewoon in een technammetje. Gewoon een heel klein toestelletje. En vervolgens dacht ik, heb ik veel VFR gevlogen. Maar ik dacht, wil je toch een beetje door Europa, is het toch ook wel lekker om een instrument rating te hebben. En natuurlijk na je PPL ben je nog helemaal niet klaar. Dus toen heb ik geparticipeerd in een Cirrus, ander klein vliegtuigje. Maar wel helemaal IFR rated. En ja. Toen heb ik daarin mijn instrument rating gehaald.
Ja, wat is een instrument rating? Want ik denk dat we het al eens verteld hebben, maar...
Ja, misschien even goed om te vertellen. Ja. Je hebt eigenlijk twee systemen waar je kan vliegen. Ja,
kijk, we gaan VFR, de diepte in,
Visual Flight Rules en IFR, Instrument Flight Rules.
Ja, dit hebben we wel verteld, geloof ik.
Maar... Ik denk dat het wel, maar even heel kort. Dus inderdaad, nou, Visual zegt het al, mag je eigenlijk alleen maar vliegen op zicht. Dus je vliegt niet op je instrumenten, je kijkt gewoon naar buiten, je vliegt op de neusstand. En ja, dat is gewoon hoe je van A naar B vliegt. En daar begin je ook mee. Eigenlijk iedere vlieger die leert vliegen, begint eerst op zicht te leren vliegen.
Ja.
Alleen iedereen die een stapje verder gaat en iedereen die in de commerciële luchtvaart vliegt, die vliegt eigenlijk altijd IFR. Ook als het buiten mooi weer is. En wat betekent IFR? Betekent Instrument Flight Rules. En dat is eigenlijk ook het grote verschil. Onder visual bepaal je eigenlijk zelf waar je naartoe gaat. Moet je zelf op de kaart kijken. Vlieg ik in een gebied waar ik niet in mag vliegen? En nog belangrijker...
Dat is wel belangrijk hier in Nederland.
Dat is zeker belangrijk.
Op de kaart is het helemaal vol met gebieden waar je niet in mag.
Is ongelooflijk. En de Belgen kunnen er ook wat van.
Ja.
Maar in principe is het dus zo dat je zelf moet zorgen voor de separatie. Gewoon simpel dat je niet botst tegen andere vliegtuigen aan of parachutisten of ijskranen.
Ja, dat is ook wel handig.
En onder IFR vlieg je onder instrumenten. Ja. En het grote verschil is dat je daarmee ook kan vliegen als je niks ziet in principe. En dat je ook in principe voor de separatie afhankelijk bent van de verkeersleiding. Die bepaalt waar jij naartoe moet en wat je moet doen. En als je wegvliegt heb je bepaalde routes. En als je aankomt heb je ook bepaalde routes. Nou kunnen we een hele podcast over vol praten.
Ik vind het wel mooi gezegd. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
Maar in principe is het zo. En dat zullen veel mensen die bijvoorbeeld begonnen zijn met hun PPL. Dus je Private Pilot License halen. Op een gegeven moment ervaren. Als het geen mooi weer is, kan je niet vliegen.
Ja.
En het voordeel van een instrument rating is... Nou ja, je kan bijna altijd vliegen, behalve als het natuurlijk onweer is waar je omheen...
Of als
de bewolking zo verschrikkelijk laag hangt dat je geen nadering kan doen of bij mist. Maar ja, je kan in ieder geval veel vaker vliegen en je kan dus ook door wolken heen, boven wolken. Noem het allemaal maar op. Mm-hmm, natuurlijk met de limitaties die eraan zitten. Ik wil nog een beetje appelsap
hebben. Okay. Ik ga je zo meteen een beetje appelsap inschenken. Excuses.
Maar goed, toen heb ik die instrument rating dus gehaald.
Ja.
En nou, heb ik heel veel gevlogen door Europa. Ik heb, los van dat ik vlieg als hobby heb ik een mediabedrijf.
Ja.
Daar gebruik ik het vaak voor. Maar ik gebruik het ook wel eens privé. Ik heb ook veel tochtjes gewoon met mijn vriendin gedaan. Of met familie door Europa. Vet.
Je was gisteren nog een mooie plek.
Ik was gisteren nog in Legoland. Klopt inderdaad.
Voor jezelf, toch?
Ja, voor mezelf naartoe gevlogen. Toen heb ik een Cirrus gehad. En uiteindelijk, dat was een leuk toestel. Maar er zat geen ijsprotectie op. Dus dat betekent dat als het koud is buiten en je vliegt bijvoorbeeld door wolken, dan komt er ijs aan je vleugels en op je prop. En ja, dat is gevaarlijk, weet je. De propeller.
ja, heel goed.
Heel goed.
Ja.
En toen ben ik naar een Malibu gegaan. Dat is een wat groter Piper Malibu. En daar zat dat wel op. Nou, vandaag de dag vlieg ik eigenlijk mijn jongensdroom. En dat is een Pilatus PC-12.
Ja,
dat is een turboprop. Een wat groter toestel. Als we willen kunnen er 8 man achterin.
Ja.
En 2 man voorin. Volledig ook drukke binnen. Dus ja, je kan daar als je wil 2000 nautical mile gewoon rustig mee vliegen. Vet. Dus ja, het is nog geen jet. Dus dat hou ik nog eventjes bij jou, dat soort mooie dingen. Maar ik vlieg wel veel. Ik vlieg ongeveer zo'n 150, 200 uur per jaar. Wat voor een hobbypiloot nog best aantal uurtjes is.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is een beetje mijn verhaal. Dus heel veel ervaring in meer de general aviation, waar jij natuurlijk aan meer de commerciële aviation kant zit.
Ja, inderdaad. Ja, general aviation. Ik heb ook heel weinig gevlogen in Nederland. Ik denk dat ik 20 uur heb gevlogen hier.
Ja, want jij hebt de opleiding natuurlijk ook niet echt in Nederland gedaan.
Nee, ik heb vlieggedeelte in Amerika gedaan. Daarna nog, ik denk 12, 20 uur gemaakt in, volgens mij 12 uur in Portugal. En daar moesten we dan onze CPL omzetten in een ATPL, IR geloof ik, volgens de Europese regelgeving.
Ging van waarschijnlijk Amerikaans FAA naar EASA of iets.
Ja, ik denk het wel, ja. Zoiets was het.
Dan,
en mijn instrument rating moest ik dan nog halen op een meermotorige kist.
Ja, voor je multi-instrument rating. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Want heel veel mensen die natuurlijk een integrated course doen, die echt gewoon ervoor kiezen om de commerciële luchtvaart in te gaan, die doen dat vaak niet in Nederland. Ja, nou ja, KLS zit natuurlijk wel een deel.
Ja, ja, veel AIS vliegt ook in Nederland. Er zijn wel een aantal...
Het kan wel.
Ja, ja, zeker.
Het helemaal in het begin. Ja, weet je, als je dat in de winter doet, dan is het weer natuurlijk niet altijd even lekker. Dus kan je niet altijd vliegen. Helemaal voor dat eerste deel. Dus dat is denk ik ook de reden waarom veel mensen het in wat zuidelijkere landen doen. Of in Florida.
Ja, zeker. En een beetje avontuur natuurlijk. En daar, daar is ook wat meer ingeburgerd, denk ik. De hele aviation en luchtvaart. Daar kan je ook gewoon van A naar B vliegen. Zonder dat het heel veel moeite kost. En hier
dat is waar in
Nederland kost het toch altijd wel wat meer moeite met vliegplannen maken. Mag je hier wel vliegen, mag je daar niet vliegen. En in Amerika ga je gewoon van A naar B even lunchen en ga je weer terug, bij wijze van spreken.
Nee, maar dat is ook zo. Weet je, Amerika, daar heeft ieder klein dorp heeft bij wijze van spreken een airstrip.
Ja,
en hier hebben we natuurlijk een best leuk aantal veldjes.
Ja.
Maar het is wel anders dan dat je gewoon dat in Amerika bent. Trouwens, in Engeland heb je dat bijvoorbeeld ook al, hoor. Heel veel kleine veldjes. En
klopt.
Duitsland is best wel, heeft een dichtheid van heel veel velden waar je kan komen. Is natuurlijk ook een groot land, dus daar verplaatsen mensen zich ook sneller dan met het vliegtuig.
Ja, zeker.
Daarin.
En ik denk in Nederland is het gewoon behoorlijk duur ook qua kosten.
Nou ja, dat ook. Maar ja, over de hele wereld is denk ik nu duur. Ja, brandstof is natuurlijk een groot component van vliegen.
Nee, natuurlijk. Ja, brandstof. Ik heb er nu niks mee te maken natuurlijk. Ik stap in die kist. Ik neem brandstof.
Staat die netjes afgetankt klaar.
Ja, ja, dat dus, is het.
Dus gooi er nog maar wat pontjes bij.
Vandaag nog gedaan. Nee, maar in Nederland betaal je ook landingsrecht gelden natuurlijk. En ik weet dat in Amerika was dat niet zo toen de tijd.
Oh, dat kan. Heb je nog steeds wel in Frankrijk, hoor. Of soms kleine veldjes.
Ja, dan betaal je geen landingsgeld.
Daar is niks. Daar zit niemand op de toren. Soms hangt er een of ander soort halve collectebus waar je dan iets in kan doen. Ik heb ook wel eens gehad dat je bijvoorbeeld in... bij Parijs heb je een klein veldje, Tous le Noble heet dat. En dan stuur je je gegevens netjes. Nou, dan krijg je een keer een jaar later... krijg je daar dan een keer een rekening van voor 3-4 tientjes.
Oh, echt?
Ja, dat is ongelooflijk. Dat gaat denk ik door zo'n bureaucratische molen... dat het eindeloos duurt voordat die komt. Hé, maar even goed. Hoe gaat die verder met jou? Want jij hebt natuurlijk ook nog heel veel andere dingen gedaan in die maanden.
Ja, nee, klopt. Volgens mij wijden we wel veel te veel uit. Nee, hier gaat goed. Echt super druk. Wat heb ik gedaan? Vanaf mei veel instructie gegeven... daar ben ik natuurlijk in januari begonnen met die cursus. Als instructeur uiteindelijk geslaagd. Dat heb ik volgens mij de laatste podcast wel verteld. En in de tussentijd veel aan het oefenen. Dus,
lekkere uren gemaakt.
Ja, uren als instructeur aan het maken.
En word je dan gewoon, zodra je instructeur bent, word je dan gewoon losgelaten? Of moet je dan ook nog weer instructeur een tijdje onder begeleiding zijn van iemand?
Nee. Dus ik heb 5 sessies onder begeleiding gegeven. En daarna ook mijn check. En nu ben ik... is het me en de gang.
Maar je doet vooral... je neemt de tussentijdse...
Dus voorlopig mag ik alleen... Wij noemen dat type recurrence. Dus dat zijn 2 keer per jaar bij een trainingsmoment. En dan gaan we dus de sim in. En dan leren we dus... gaan we een scenario nabootsen, bij wijze van spreken. We leren... upset recovery training. Zijn we nu voornamelijk heel veel mee bezig. Als er een incident is geweest de afgelopen jaren... Nou, dan wordt er naar teruggekeken van... hey, kunnen we daaruit leren... proberen we dat na te bootsen enzovoort. Dus dat ben ik nu voornamelijk aan het geven. En dan over een aantal jaar, volgens mij 2,5... dan zou ik ook examens mogen afnemen enzovoort. Maar eerst maar even dit oefenen.
Nee, maar goed, dat is best wel veel, toch? Ja, naast super. Het huidige vliegschema.
Jawel. Ja, het is best druk. Vooral de laatste tijd. Ik ben net op vakantie geweest. En daarna plannen ze weer lekker.
Volgepland.
Ja, daarvoor ook. Dus het was echt een maand.
Back to back.
Ja, back to back. Dus kopstaart noemen we die. Ja, dat is weer zo'n KLM-terminologie.
Een jargonnetje.
Ja, jargonnetje, ja. Maar die kopstaart noemen ze dat. Dus veel aan het vliegen, instructie aan het geven. Ik kreeg zelf training in de sim. En aankomende week heb ik mijn eigen check.
En moet je als instructeur dan ook nog weer uitgecheckt worden...
Ja, dus
als instructeur?
Ik werd na een half jaar, nadat ik mijn rating had gehaald, kreeg ik ook weer een check. En dan ging er weer een senior instructeur met me meekijken. Kijk, van, doe je het goed, pak je het op.
Het houdt niet op.
Nee, het houdt eigenlijk niet. Het is zo'n soort continuous cycle die doorgaat. Wel heel cool, want je leert er superveel van. Ik heb ook een soort left-hand seat check moeten doen. Dus op links moest ik alles doen. Dus dat was heel cool. En volgens mij komt er altijd wel weer, hebben ze weer wat. En dan moet je als instructeur de sim in. Maar ja, super cool.
Maar jij zit dus zeg maar vaak in een sim. Dan heb je natuurlijk gewoon de hele cockpit is nagebouwd.
Ja,
en dan hebben ze eigenlijk een soort van hele grote stoel met allemaal schermen ernaast, toch? Ja, ja, en daar ja, zit ja, jij in. Ja, en dan ja, zeg je, nou, doe daar maar eventjes een grote onweersbolk.
Ja,
en
spreken,
gooi
ja,
je nu even de linkermotor uit.
Ja, ja, dat kan je allemaal. Je kan
en een
flap
failure erachteraan.
Ja, klopt, klopt. Het kan allemaal. Dus dat is wel heel cool. Normaal is er wel echt een soort van programma voor geschreven. Maar je hebt ook... ik had laatst iemand die een aantal maanden uit was geweest. En daarmee moest ik 3,5 uur in de sim... gewoon van allerlei scenario's oefenen. Van, nou, wat wil je oefenen? Hoe kunnen we je weer eigenlijk weer comfortabel maken om weer lekker te gaan vliegen? Ja, en hij wilde graag wat dingen oefenen. Motorstoring, ja, nog wat andere dingen. En dat, ja, dat ga je dan oefenen in de sim.
Oké, okay, dus het is een soort verplicht programma. En heb je ja. ook een beetje vrije ruimte? Ja, je denkt van, nou, ja, we doen nu al, even iets geks.
Ja, dat heb je ook. Ja, ja, ja. Ja, je hebt altijd aan het einde van zo'n sessie heb je altijd wat vrije ruimte. Dus nou, er wordt ook gevraagd van, hey, zou je nog wat extra willen oefenen voor... Of weet ik veel, misschien gaan je landingen de laatste tijd wat minder. Nou, gaan we daar even naar kijken. En je hebt ook wel ruimte om in het programma te schuiven. Dus nou, ik kan zeggen van, nou, die landingen zijn zo belangrijk, bij wijze van spreken. Die pakken we eerst en daarna gaan we door met het programma. Dus ja, er is gewoon ja, genoeg ruimte.
Om, ja, en zo'n sessie duurt 2 uurtjes?
Nee, 3,5 uur.
3,5 uur?
Ja, 3,5 uur. Dus, het is
met een pauzetje?
Ja, met een pauzetje. Okay. Ja, 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 dat wel. Ja. Nee, 3,5 uur in die kist zitten en zweten, dan wordt lastig.
En niet plassen?
Ja, dan, nee, nee, nee. Maar het is meestal, als je echt dus die trainingssim hebt, is 2 uur briefing. Dan 3,5 uur in de sim en dan nog een half uurtje na die brieven.
Nou ja, dus, we kunnen een hele podcast aan leiden. Ja, ja, ja. Aan dit,
dus, maar daar ben ik dus druk mee bezig, natuurlijk.
Maar moet je ook wel 's nachts?
Nee, gelukkig niet.
Oké. Okay.
Nee.
Want dat is wel zo, toch? De eigen KLM-mensen, die mogen overdag. Ja. En dan wordt 's avonds nog weer verhuurd aan andere airlines, toch?
Oh. Nee, nee, nee. Dat mag... Ja, ja, vaak wel. Dan, of
KLM. Nee, maar ik ken ook nog iemand die werkte gewoon meer supportfunctie ja, gewoon ja, in zo'n ja. centrum. En die nee, zegt klopt. Dat ook, ja. Want het gaat in principe 24-7. Ze ja. staan niet stil, de simulator, nee, want nee. dat kost geld.
Ze staan volgens mij een uur... ze moeten een uurtje stilstaan in okay. 24 uur.
Moest even afkoelen.
Ja, zoiets.
Even schoongemaakt ja, worden. Ja, maar al het vaak, zweet eruit.
Ja, het is wel. Soms ja, die stoel lekker ruik je. Nee, nee. Maar ja, het is ook een CO-dingetje. Dus wij gaan niet 's nachts simmen. Ik weet wel, KLS-studenten, als zij een multi-crew-course, MCC-course? Multi-crew?
Ja, MCC, ja, klopt.
Ja, course. Ja, multi-crew-course. Als zij die doen, dan zie je wel eens tijden van... Nou, dan zijn ze om 1 uur of 3 s'nachts klaar of zo.
Ja, maar ja, goed, hoort er ook bij.
Dat hoort er zeker bij. Dus dan leer je gelijk hoe het is om vroeg op te staan... of om heel laat door te gaan.
Ja, en ben je nog een beetje naar exotische plekken geweest de laatste tijd?
Ja, op vakantie naar Bali.
Ja, dat was ook lekker. Ik zag allemaal mooie dingen op Instagram voorbij komen. Lekker surfen, ja, een beetje fietsen.
Ja, dus ik heb daar ben ik 2 weken geweest bijna. En daarvoor een weekje Italië. Dat was ook heel mooi, Dolomieten. Ja, en echt exotische plekken met vliegen... Nee, Tel Aviv ben ik geweest. Vind ik ja? wel leuk.
Was je vaker geweest?
Ja, ik ben daar 3-4 keer geweest, denk ik nu. En ik ga in november weer. Dat is ook wel leuk. Ik zou heel graag naar Jeruzalem willen daar.
Ja, maar dat kan wel, toch? Het is niet zo heel ver.
Ja, maar dat,
hoe lang is
niet.
Het? Dus
ja,
stop.
Het is 20 kilometer, geloof ik.
Oh, 50, het is de maar het is
qua
safety,
veiligheid. Ja, qua veiligheid mogen we daar niet heen.
Zijn bang dus, dat je niet meer terugkomt.
Ja. Ja. Je zegt het goed, ja. Ja, dus dat. Ja, echt exotisch. Nee, ja, niet heel exotisch of zo.
En want wat is ook ja. wat? Hoe ver mag jij altijd? Wat is,
ja, Europa. Ik denk Tel Aviv is de meest verre vlucht die we precies. doen op Europa.
Istanbul?
Ja, doen we ook, maar daar slapen we niet.
Oké, okay, dan is het gelijk...
Dus, ja, dat is weer terug.
Vinden ze ook te gevaarlijk?
Ja, ja, weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Maar ik had er wel lekker een kebab eten. Dus ik ren al de terminal in om daar een kebabje te halen.
Moet je, heb je nog veel last dat je om moet vliegen nu, of niet?
Nee, wij nee? niet. Wij niet. Nee, maar als je intercontinentaal vliegt, dan vlieg je behoorlijk om.
Ja.
Soms is een route 2 uur langer, geloof ik.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat.
Het is triest, maar door
ja,
eventjes.
Ja, ja, echt ja, sneu.
Even bij. Maar het gaat verder allemaal goed
ja,
dus.
Het gaat goed. Is super druk. Maar dus even terugkomend op het hele verhaal waarom jij hier zit. Dus nou, we hadden een leuk gesprek gehad natuurlijk. En ja, ik krijg er heel veel energie van. Dus ik vond het super leuk om te zeggen, nou, laten we gewoon gaan podcasten. Ja,
het is ook gewoon zonde. Het is zo'n mooie basispilotenpraat.
Ja, dankjewel. Dat is ja, compliment.
Er valt nog veel te vertellen, denk ik.
Oh, zeker. Want we hebben samen nu ook weer een soort lijst opgesteld met, nou, wie zouden we een keer in de uitzending willen hebben.
Ja, er stonden wel 80 onderwerpen,
ik
volgens
mij.
Ik
denk het ook. Dus genoeg podcasts te maken, natuurlijk.
Ja, en helemaal omdat we kunnen nu een beetje combineren dus. Eerst ging het natuurlijk heel erg over echt commerciële luchtvaart. Maar nu combineren we het misschien een beetje wat breder, trekken we het. Wat meer zeker. General aviation.
Ja,
dus
ook, dat is leuk.
Want... Van alles komt voorbij. Wat ook maar met luchtvaart te maken heeft. En natuurlijk veel gastsprekers. Dat maakt het ook leuk.
Zeker, dat is het allerleukste, vind ik.
Ja, dus nu nog eventjes hebben we niemand.
Dit is jouw introductieaflevering. Ja. Dus het moet ook veel om jou gaan.
Maar de volgende aflevering, dan zullen we eens kijken of we weer wat mooie gasten kunnen regelen.
Ja, zeker.
Daarvoor dus ook een oproep aan de luisteraars, denk ik. Mocht je een bepaald onderwerp willen horen of zeggen van joh, ik wil gewoon een spreker die bijvoorbeeld dat doet. En dat kan iets zijn militairs, maar het kan ook met luchtverkeersleiding te maken hebben. Of...
Maar ook met grond, hè? Ja. Of met iets op Schiphol Groep bijvoorbeeld. Dat is ook super interessant. Ja. Vooral nu. Hè?
Of iets over het begeleiden van dieren bijvoorbeeld die vliegen.
Bijvoorbeeld. Ja, heel cool. Dus we willen toch, wat je zegt, eigenlijk wat breder trekken.
Ja.
En ook jouw kennis van de General Aviation, die pakken
we
erbij.
Ja, pakken we er ook bij. Dus als je iets wil weten, dan kan je natuurlijk gewoon altijd een DM'tje sturen. Gewoon via Insta, een berichtje.
Yes.
En we hebben natuurlijk ook een website tegenwoordig, pilotenpraat.nl.
Ja, dat is allemaal te danken aan jou. Dus
ik
zou zo...
Dank je. Dus daar kan je zelfs een voice message achterlaten. Ik weet niet of je het gezien had. Dus als je een vraag hebt, kan je hem ook gewoon stellen met een voice berichtje. En dan wie weet komt hij wel in de uitzending.
Oh, wat cool. Ja. Dat heb je maar
dat is een nieuwe feature. Dat is die microfoon die rechts onderin op het scherm staat.
Echt?
Ja, als je die indrukt, dan kan je een voice mee sturen. Vet. Maar je kan ook gewoon ouderwets een mailtje sturen naar info@pilotenpraat. Dat lezen we allemaal, toch?
Ja,
we gaan nu al de hele achterstand wegwerken.
Ja, we moeten wel. We zijn het verplicht aan onze luisteraars.
Verplicht aan de luisteraars.
Ja, zeker.
Inderdaad. En er komen ook nog wel weer rubriekjes terug.
Ja, Jargon van de Week, die houden we erin natuurlijk.
Ja, dat vind ik leuk.
Ja. Mag jij zo meteen wat over vertellen?
Ja, komt goed. En natuurlijk ook voor de luisteraars geldt ook daarvoor. Als ze iets willen weten.
Of ze hebben iets.
Ja, dan moeten ze het gewoon eventjes insturen, toch?
Ja, zeker. Ja. Dus dat mag allemaal. Veel input. We verwachten ook veel input van de luisteraars.
Precies. We gaan het wat interactiever worden,
zeker,
toch?
Ja, zeker. Dus het hoeft niet alleen de grote show te zijn, maar het is wat meer vragen enzovoort.
Ja, en heb je nog iets... Want je bent natuurlijk lang uit geweest. Heb je nog gewoon iets meegemaakt, iets spectaculairs? Waarvan je zei van...
Spectaculairs?
Ja, weet niet, iets in de cockpit. Ging er iets mis? Was er iets raars?
Unruly
passengers?
Nee, geen unruly passengers. Of niet dat ik weet. Want daar de cabine dealt er vaak mee, maar dan krijgen we wel te horen.
Vertragingen natuurlijk de laatste tijd ook.
Ja, dat is ongelooflijk. Schiphol loopt niet zo heel lekker. Dat lezen we allemaal in de krant natuurlijk.
Ja, maar goed, daar kunnen jullie niks aan doen.
Nee. Maar het heeft wel invloed.
Ja.
Veel vluchten die nu ook gecanceld gaan worden. Of zoals vandaag. Vanochtend ben ik leeg naar Milaan toegevlogen. En daar hebben we wel weer de passagiers opgehaald en teruggevlogen naar Amsterdam. En waarom we leeg vliegen? Wij krijgen te horen dat we dus niet genoeg personeel op Schiphol hebben. Dus ik denk ook dat het een stukje vanuit Schiphol zelf is. Douane, security, Marseille.
Ze moeten gewoon iets
meer
capaciteit terugnemen.
Ja. Maar ook volgens mij bij KLM hebben we ook tekort aan mensen. Maar dan voornamelijk op de grond op dit moment. Dus bagage, afhandelaren, grondpersoneel in het algemeen. Dus ik weet niet, de combinatie denk ik van beide. En daardoor bijvoorbeeld leeggevlogen naar Milaan. Stiekem ook wel heel cool om een keer te doen.
Ja, dat is heel raar. Doe je nooit eigenlijk, denk ik.
Nee, eigenlijk nooit. Ik denk één of twee keer.
Ja, misschien een keer een herlocatievluchtje.
Ja, inderdaad. Maar het was wel heel cool, want het waren nu een oude 700. Die gaan er ook allemaal uit aankomende jaren. Dus een 73-700. En we vliegen de 700, 800 en 900. Maar die 700, die is best wel overpower. Die heeft best wel wat power. En het is een klein vliegtuig en er zitten ook wat minder mensen in. Dus we zijn in, misschien denk jij, dat valt wel mee qua dinges, maar we zijn in, 13 minuten naar flight level 410 geklommen.
Ja, dat is gewoon, met hoeveel voet per minuut ga je dan?
Ja, wat is het? Gingen
4.000, 5.000 voet per minuut.
Dus dat ging wel lekker snel.
Ja,
en dat is best wel leuk, want dan zit je best wel ook tijdens de take-off.
Maar dan nemen jullie ook gewoon minder brandstof mee, toch?
We waren vice versa getankerd. Oh. Dus we hadden... Ja,
moet je even uitleggen, wat is dat?
Ja. Dus we gooien de ene naar de andere term.
Alleen maar jargon.
Ja, alleen maar jargon. Nee. Wat ze dan kijken is, waar is brandstof het goedkoopst? Er wordt een hele berekening op losgelaten. En in dit geval was blijkbaar brandstof het goedkoopst in Amsterdam. Dus daar hebben we het vliegtuig volgetankt voor de weg naar Milaan toe. En ook vanaf Milaan weer terug naar Amsterdam. Dus we hadden best wel wat brandstof mee. Maar ja, we zaten op de heenweg met z'n zessen. Dus twee piloten en vier cabinecrew. Ja, dat weegt vrij weinig natuurlijk. En ja, ook, ja, ook geen bagage, ook geen vracht.
Nul vracht ook.
Ja, ook nul vracht. Ja, dus ja, we waren, ja, wij waren het gewicht eigenlijk met z'n zessen. En de brandstof. En voor mij hadden we 8,5 ton mee, geloof ik.
Ja, maar het is best bijzonder. Dat gebeurt normaal alleen als een toestel niet verder kan vliegen of zo. Dat een soort AOG is, dat een vliegtuig ingevlogen moet worden.
Ja, ja. Maar dat was wel heel cool, want we, ja, we stegen op en dan ga je gelijk 20 graden pitchen. En dat doe je eigenlijk nooit in 7-3. En je klit heel snel uit.
En dan doe je er gewoon op het handje.
Ja, ja, dat doe je op het handje.
Tot hoe ver mogen jullie op het handje vliegen?
Ja, je mag tot 2,90 natuurlijk.
Mag je
dus
gewoon,
dan zit je RVSM airspace en dan moet je autopilot erop hebben staan.
Maar het is niet, maar, want bij sommige airlines hebben ze de regel al dat ze op 2000 voet de autopilot erop moeten gooien.
Nee, nee, nee. Volgens mij hebben we het niet. Of het staat ergens in de boeken dat ik het niet weet. Ik weet wel, bijvoorbeeld bij Ryanair was het Fly Level 250. Dus
mocht je ook wel een tijdje op de hand.
Maar eerlijk gezegd, ik doe het eigenlijk nooit tot 100, 150. Vind ik het wel mooi geweest. Want daarna is het vaak toch rechtdoor vliegen. Ja, is iets minder interessant.
Joh, bij mij gaat het al heel vaak ook op 1000 voet gewoon de autopilot op, hoor. Ja hoor. Dat,
waarom?
Het hangt een beetje op. Nee, maar kijk, ik vlieg ook vaak single pilot, hè?
Oké.
Dus jullie zijn natuurlijk aan met z'n tweeën.
Ja, dat vergt wel even wat meer capaciteit.
Precies. Dus kijk, tuurlijk is het fijn om natuurlijk ook op de hand te vliegen. Het is ook goed om die skills natuurlijk bij te houden. Ja. Alleen natuurlijk, als je ook gewoon de workload hebt die je normaal met z'n tweeën moet doen. Dus ook alle ethici zelf doet, alle checklisten zelf afdoen. Dan is het soms wel lekker om hem toch gewoon op de autopilot te hebben en te monitoren. Dus het hangt er een beetje vanaf. Ja, en het hangt ook een beetje van het weer af. Hè. Kijk, als het gewoon heel mooi weer is, vlieg ik vaak wat langer op de hand dan.
Ja, dat is superleuk, toch?
Precies, dat het gewoon dat we gelijk al in de soep zitten. Dan gaat hij er lekker op.
Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Oh ja, maar nu het zegt, ik heb het helemaal niet bedacht. Maar je mag dat ding ook single pilot vliegen natuurlijk.
Doen we niet heel vaak, hoor. Dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, we hebben een beetje de regel als we veel passagiers mee hebben. En ik vlieg ook vaak voor werker mee. Ja. Dan vind ik het toch ook, het is voor mensen ook fijn om te weten dat er twee mensen in de cockpit zitten.
Stel, er gebeurt wat.
Ondanks dat ik gewoon een gezonde Hollandse jongen ben, kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Dus dan is het wel fijn dat er iemand anders zit. En de PC-12 is een hartstikke mooi toestel, maar er zit geen Autoland op. Dat heb je natuurlijk veel van die tegenwoordige, er zijn een aantal toestellen in de General Aviation. Een Cirrus heeft natuurlijk een parachute, dus dat is ook veilig. Weet je, als dan die piloten mee ophoudt, dan kan je altijd nog aan die parachute trekken.
Ja, dan dwarrel je netjes.
Dwarrel je zo
was
naar beneden.
Gekomen, toch?
Dat sterker nog, het gebeurt regelmatig. Omdat in Amerika vliegen ook heel veel van die toestellen. Mm-hmm. En bij een Cirrus word je ook in principe geleerd dat als die motor ermee stopt, moet je niet proberen om hem gewoon neer te zetten. Nee, je moet gewoon aan het ding hengsten.
Nee,
dat is eigenlijk heel tegen je natuur in.
Want dat is eigenlijk een van de eerste dingen die je leert tijdens de vliegopleiding. Om dat ding...
alleen zij hebben zoveel vertrouwen in die parachute. Ja. En misschien zo weinig vertrouwen in hun piloten die in de toestellen vliegen.
Dan maar niet.
Dat er zelfs een aantal verzekeringsmaatschappijen, met name in Amerika, zijn die Cirrus toestellen verzekeren. En die zeggen ook, je moet bij zeg maar een engine failure, moet je aan de parachute trekken. Je moet hem niet zelf proberen te landen, want dan gaan ze ook niet uitkeren.
Maar dit zijn allemaal interessante weetjes. Ja. Dat weet jij.
En als je nu bijvoorbeeld Piper heeft dat in een M-series. Dat is eigenlijk, ik vlieg dan voor de. Ik heb een tijd lang een Malibu Matrix ook gevlogen voor de kenners. Zoek het gerust op. Dat toestel is ook een nieuwe variant van. En de nieuwste versie van Garmin, die heeft ook Autoland. En daar zit er een blauwe knop in. Dus mocht je niet meer in staat zijn om het toestel te vliegen, dan kan je op die blauwe knop drukken en dan vliegt hij gewoon dat toestel helemaal automatisch naar de dichtstbijzijnde baan.
Nee.
Ja, echt gewoon ongelooflijk.
Ook dichtstbijzijnde. Dus je zit ergens in de cruise, op kruishoogte en het gaat niet, je drukt op die...
En zelfs stel je zou in een unusual attitude zitten. Ja. Dus het eerste wat hij doet is gewoon plain level doen. En vervolgens gaat hij kijken van wat het dichtstbijzijnde veld is. En het grappige is ook...
Maar hoe gaat het met ATC-calls?
Ja, dat doet hij dus ook.
Nee.
Hij doet dat dus ook. Dus er komt gewoon een soort bericht. Je kan heel mooi op YouTube die video's ervan van zien. En dan zegt hij ook van, dit is een all-the-land situation. Zodat de ATC ook weet van, dit en dit. Oh. Maar hij vertelt dus ook, daar ga ik heen. Natuurlijk, hij kan geen instructies opvolgen. Dus als ATC zegt, vlieg die vector, dan kan hij niet. Maar ATC weet wel, wacht even, dit is een toestel wat dus nu automatisch gaat landen. Ik moet dus zorgen dat al het andere verkeer uit de weg gaat. En zorgen dat dit toestel gewoon netjes, zonder dat het iets in zijn baan komt, kan landen.
Ja.
Ja, ongelooflijk, hè? En er zit dus ook auto throttle op. Dus hij kan helemaal zelf, en net als dat jullie dat kunnen, een automatische landing ook helemaal uitvoeren.
En dan stopt hij ook netjes.
Ja, hij stopt ook gewoon netjes. Ja,
ja, dat doet hij bij ons niet.
Ja, nee.
Dus hij moet het ding wel stoppen ook.
Het hangt een beetje vanaf wat voor toestel het is. Maar ik denk dat hij off-breakt. Maar ik denk dat hij misschien in de reverse ook een stukje zet om hem af te remmen.
Bizar.
Maar goed, dan sta je in ieder geval op de grond. Weet je, voor hetzelfde geld.
Maar zulke soort dingen. Kijk, maar zulke soort dingen zijn zoveel verder ook in de general aviation. Ook in die privéjets. Die schaken ook even om het zo maar te zeggen.
Maar dit zit dus vooral echt in die propellervliegtuigjes. Ja, omdat dat is natuurlijk ook wel de markt voor. Daar zitten, met name in Amerika, heel veel mensen gebruiken dat ook om gewoon met hun gezin. Of misschien met één of twee collega's van A naar B te gaan. Inderdaad. Ja, dan ga je niet altijd met een safety pilot opstappen. En er is niet altijd iemand in het gezelschap. Dat is ook laatst was er ook alweer iemand, hè? Die was de piloot onwel geworden. En toen is dus gewoon, heeft iemand gewoon een Cessnaatje gewoon geland.
Ja, dat heb ik gezien. Maar die is er heel doorheen gepraat. Door ATC,
ja, puur op ATC. Knap, dus ATC heeft toen gewoon een instructeur gezocht die les gaf op dat toestel.
Ja.
En die instructeur heeft gewoon letterlijk.
Ja, vertelt wat diegene moest doen.
Dus echt een beetje zo'n film.
Maar het is al vaak gebeurd.
Scenario van kan je gewoon een toestel landen met nul ervaring? Ja, dat kan dus, kennelijk. Als iemand jou daar goed doorheen en die zei gewoon letterlijk: oké, zie je dat, zie je dit. Ja,
bizar, hè? Maar wat ik probeer te zeggen is van.
Het was wel een verschil volgens mij, want dat toestel volgens mij was alleen de piloot onwel geworden. Dus ze hadden nog wel gewoon de motor.
Ja, oké.
Dat is natuurlijk wel een verschil. Alsof je gewoon echt een volledige...
Ja, maar dan nog. Ga jij daar maar als leek...
Nee, tuurlijk. Absoluut.
Dan zou ik wel lekker aan het zweten zijn. Nee, maar dat probeer je te zeggen. Want je ziet... General Aviation, zie je al die techniek en zo. Is zo vernieuwend. En er komen zoveel nieuwe features bij. En dan af en toe denk ik van... Oh man, wij zitten daar met een CDU en FMC uit 1985 te vliegen. Een Commodore die heeft meer geheugen, bij wijze van spreken, en sneller. Maar ja, bij ons moet het allemaal nog meer gecertificeerd worden.
Nee, maar dat is het probleem natuurlijk. Het duurt zo lang voordat je een innovatie in de luchtvaart kan certificeren. Met name natuurlijk bij Boeing en bij Airbus. Ja. Dat het soms misschien wel 10 jaar duurt voordat het ook daadwerkelijk...
Klopt, en er moet al liability en er moet een stempeltje op.
En jullie hebben natuurlijk ook allemaal niet hele nieuwe toestellen waar jullie mee vliegen, toch?
Nee. Ja, dat is bij elke maatschappij. Af en toe krijg je weer nieuwe, maar het zijn ook heel veel oude bakken.
Precies.
Dus vandaar dat we ook die Airbus gaan krijgen in plaats van
ik heb ook altijd een beetje het idee in aviation, dat is natuurlijk ook in general aviation, als je puur naar motortechniek kijkt, daar zit niet enorm veel progressie in, maar dat komt ook een beetje als iets werkt en het al jarenlang heeft bewezen dat het heel betrouwbaar is.
Klopt.
Ja, dan is er ook niet zo heel veel noodzaak om het
te vernieuwen.
Want de kans dat het alleen maar minder presteert is natuurlijk altijd aanwezig.
Ja, zeker.
Het is leuk om te zien hoe dat...
Ik vind het wel heel cool gewoon dat je zo'n knop kan indrukken en handjes in de lucht. Ja, maar dus, het is voor noodsituaties.
Het is voor noodsituaties, zoek het gerust op. Gewoon als je Garmin Autoland doet en dan zal je zien dat het zit in de Cirrus Vision Jet, zit het volgens mij nu. Dat is een eenmotorige jet. In de TBM zit het en in de Piper M-series kan je het opkrijgen. Het zal vast wel... als je het over 10 jaar kijkt... dan zal het nog wel in veel meer van die kleine toestellen.
Lees jij piloot een vliegtuig?
Ik lees wel eens piloot een vliegtuig,
Heb je ook abonnement erop, of niet?
Ik heb zo'n... ik weet niet eens hoe het heet. Tijdschriften.nl of zo. Dan kan je allerlei tijdschriften lezen. Onderdeel daarvan is dat je ook piloot een vliegtuig kan... Kan bekijken. Heb jij een abonnement?
Nee. Ik heb wel een luchtvaartnieuws. Dat wel, maar niet van piloot een vliegtuig. Ik heb daar heel vroeger...
Hebben we geen concurrentie meer van luchtvaartnieuws. Zeg, stop met de podcast, volgens mij.
Hoe heet die? Benno Baks de een keer komen.
Ja, dat is de Benno is een legend.
De luchtvaartexpert van Nederland.
Het zou mooi zijn als we Benno een keer...
Die gaan we strikken dan.
Ja, dat wil hij vast wel doen.
Ja,
dan,
denk ik dat.
Hij is volgens mij nog niet met pensioen, Benno.
Nee, maar die gaat wel door, denk ik.
Ja, de oude KLM-piloot, toch?
Dat durf ik niet te zeggen.
Ja, volgens mij heeft hij zelf. Of misschien bij Martin Air of zoiets.
Ja, zoiets. Of Air Holland of iets dergelijks.
Maar hij heeft wel echt gevlogen. Het is niet iemand
doet. Nee. Alsof hij veel verstand van vliegen heeft. Hij is ook voorzitter van de vakbond en zo geweest. Die man heeft superveel verstand. Deze man. Maar over grote staat van dienst. Ik heb er vroeger nog voor geblokt.
Geblogd?
Ja, blogd.
Over de General Aviation? Of over jouw opleiding?
Over mijn opleiding. Ik zat toen in Amerika voor de opleiding. En ook tijdens het theoretische gedeelte. Ik weet niet hoe het kwam precies, maar toen...
Dus als ik oude piloten en vliegtuigen kijk...
Ja, dan moet je echt...
Dan lees ik stukjes van jou.
Dan moet je terug naar 2009... Ja, maar wel op de website. 2009, 2011. Toen heb ik voor hun geblogd. Blogd. Ja, ik zeg geblogd, zeg ik dan altijd maar. Het is geblogd.
Oké. Okay.
Ja.
Dat klinkt wel heel leuk.
Ja, dat was heel leuk. Maar ja, toen was ik echt een broekie. Eigenlijk moest ik heb ze ergens een keer...
Maar dat waren gewoon kleine stukjes dan die je schreef?
Ja, dat was gewoon... Ja, kleine stukjes. Ik heb nog een keer een stukje geschreven over KLM.
Wat grappig.
Zij waren toen aan het aannemen, maar ik was nog niet klaar, geloof ik. Of ik was net klaar, maar ik had natuurlijk 0 uren. Ja, KLM zocht toen ook mensen met ervaring. En toen heb ik nog een stukje erover geschreven.
Dan, over die uren, dat is trouwens vind ik wel een ding.
Ja.
Want we hadden natuurlijk over de kleine luchtvaart. Je ziet gewoon heel veel mensen en die halen hun vliegbuffet. Een PPL bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, en dan gaan ze dus heel weinig vliegen. En ja, daar word je gewoon geen betere piloot van. Het is hetzelfde als dat je net als dat je autorijbewijs haalt. Dan ga
je moet oefenen.
Dan ga je rijden en dan denk je eigenlijk na een jaar van... Oh ja, toen ik net dat rijbewijsje had gekregen en geslaagd was bij het CBR... toen was ik eigenlijk misschien niet zo'n hele goede automobilist. Nee, en dat is hetzelfde natuurlijk met vliegen, weet je. Je haalt het en je voldoet aan de eisen... Maar ja, wat maakt je goed, is natuurlijk dat je ook gewoon veel uren maakt en veel ervaring. Het is gewoon routine. Dat is hetzelfde als dat jij nu een half jaar niet in een 7-3 zou vliegen.
Nee, inderdaad. Ja.
Dan word je toch een beetje roestig. Ja. Je bent niet verleerd, maar...
Maar dat vind je raar.
Nou ja, dat vind ik wel raar. Helemaal mensen die doen heel veel moeite om dan zo'n vliegbuffet te halen.
Ja, dat is het. Hè? En dan gaan ze op de zondagmiddag eens in de 4, 5
maanden... Ja, en dan sprokkelen ze die 12 uurtjes bij elkaar, wat je moet doen. Ja, heel eerlijk, dat maakt je geen betere piloot. Ik stap niet zo heel graag in bij een piloot die ieder jaar maar 12 uur vliegt. Nee, dat is toch zo?
Nee, tuurlijk. Nee, je hebt gelijk. Dan, je moet ergens beginnen, hè? Dat wel.
Tuurlijk, je moet beginnen. Maar... En het is ook kostbaar, dat moeten we ook niet vergeten.
Nee, zeker.
Het is niet zomaar dat je denkt, nou, ik ga eventjes 10 uurtjes vliegen op een dag. Want dan heb je een behoorlijke rekening. Ook als je met een klein vliegtuig
mag je hele maatslagen gewoon tegenwoordig storten.
Precies, helemaal met de huidige brandstof. Ja. Maar goed, ja, je moet het toch wel een beetje. En ik snap het ook niet helemaal, want sommige mensen halen het. En dan is puur de prestatie om het te halen. Maar vervolgens vliegen ze heel weinig. En dat is zonde. En dus ik heb het ook wel eens tegen jou gezegd, weet je. Ik ken ook heel veel mensen die hebben een vliegbuffet, maar die vliegen alleen in Nederland. Terwijl,
ja, in de auto, geloof ik.
Ja, wat is het leuke aan vliegen? Is dat je juist naar het buitenland ook kan.
Ja, maar hier moeten we een aflevering over
gaan. Ja, hier gaan we wel een keer...
Dan ga jij je vertellen van, nou, wat kan je allemaal met je PPL? En jij hebt dat gedaan. Want
ja, ik ben heel Europa door geweest met een klein toestelletje.
Ik ben een soort van...
Ook via VAR zelfs.
Ja, maar want ik ben eigenlijk een soort van onder de hoede van de vliegschool genomen. Nou, je gaat daar zitten, je gaat daar vliegen. Uiteindelijk vlieg ik commercieel. Ik heb mijn PPL is verlopen. Nee, ja.
Is je PPL verlopen?
Ja, augustus.
Ik ga hem toch weer... Ik moet over een week of drie...
Die is verlopen, maar ik had er gewoon geen tijd meer voor. Maar dus ja, ik heb ook nooit heel veel gevlogen in Nederland. Ik ben een keer naar Ameland gevlogen en Teugen en Hilversum. En ja, dat was het eigenlijk.
Nee, maar ik snap ook wel, als je commercieel vliegt... dan ga je ook niet nog even denken... op de zaterdagmiddag laten we nog even vliegen. Ja, natuurlijk, die mensen heb je.
Ja, heel veel mensen. Er zijn, ik sprak van de week met een gezagvoerder. Die woont wel in België, maar die heeft zo'n pit special. Zo'n aerobatics.
Dat is echt wel tof. Ja, zo'n tail draggertje is dat.
Ja, klopt. Maar die is helemaal gek. En die zweefvliegt ook, volgens mij. Zit
maar dat is wel
niet in een vliegtuig.
Misschien kan jij dat beamen.
Ja.
Ik heb altijd het idee of je binnen de commerciële luchtvaart... of je eigenlijk twee types hebt. Gewoon mensen die echt helemaal luchtvaartgek zijn.
Ja,
en die dus
ja.
ook daarnaast in heel veel kleine vliegtuigjes vliegen... of nog actief met zweefvliegen zijn. En je hebt gewoon gasten die vinden het hartstikke mooi... maar die vinden al dat kleine grut en alles daarbuiten. Die doen gewoon hun werk en dat doen ze ongetwijfeld heel goed. Maar daarnaast hoeven ze niet zoveel met commerciële luchtvaart te doen.
Die
stappen niet snel even nu nog in een Cessnaatje 172... om een tochtje naar Texel te doen.
Nee, maar ik denk, klopt. Ik denk dat 80% ook van de mensen met de ETPL... die hebben ook geen PPL meer.
Nee.
En ik denk ook dat het komt omdat we de laatste jaren natuurlijk... zijn we zo efficiënt aan het plannen dat je dus je maximale uren haalt... Dus we zitten al zoveel in een vliegtuig. En
dat je er ook al klaar mee bent.
Ja, dat je dan denkt, ja, moet ik nu ook nog in een Cessna gaan rondvliegen? Ja, en ik snap ook hoor, dat er ook gasten zijn die zeggen... ja, fucking vet, dat wil ik gewoon doen.
Nee, maar ik denk dat het is een beetje hetzelfde als dat je chef-kok bent. Als je al de hele
dan ga je ook niet
aantal dagen van de week voor mensen moet koken... dan ga je ook niet thuis nog weer de sterren van de hemel staan koken.
Nee,
ja, als
ik
een keer moet, dan
bestellen.
Waarschijnlijk
dan.
Ja,
wel. Dat zie je wel, ja. Logisch, groot gelijk.
Dat is, houd een keer op. Maar wel grappig om die tweedeling...
Ja, inderdaad. Maar ik vind het wel leuk, we gaan wel een aflevering maken... ook over het hele PPL-gedeelte. En over vliegen in Nederland en erbuiten. En ja, daar heb jij superveel over te vertellen.
Ja, Absoluut. Dus nee, een van mijn allereerste VFR-tochtjes was dat ik gewoon van letterlijk van Rotterdam naar Ibiza ben gevlogen. Wel met tussenstopjes.
In je eentje? Of
nee, nou ja, wel als enige piloot. Ja. Want degene die met me mee was, die kon helemaal niet vliegen. maar ja, en dat was hartstikke leuk. En allemaal VFR. Dus, ja, dus het kan prima.
Vet. Ja, tuurlijk. Het kan prima.
Je kan, als je wil, kan je VFR overal komen, mits het weer natuurlijk mooi is.
Ja, klopt.
Zullen we een rubriekje toch nog maar doen?
Hè? Ja, een rubriekje. Rubriekje. En wij deden altijd jargon van de week. Dus ik denk dat we daarmee door moeten gaan.
Ja, laten we hem erin houden. We hebben volgens mij een mooie jingle zelfs.
Jargon van de week.
Ja, jargon van de week.
Mooi.
Mooi dat hij weer terug is.
Ja, Geert, vertel. Jij mag jargon van de week deze keer doen.
Ik heb een leuke jargon van de week. En dat is in the box. Weet je wat dat betekent?
Ja, ik weet het wel.
Ja.
Maar weten onze luisteraars dat?
Ik denk het niet. Het is redelijk technisch. Het betekent eigenlijk... Ja. Ieder vliegtuig heeft in principe een transponder. En die transponder...
Dit wordt een super technisch verhaal.
Wordt gelijk weer...
niet te technisch worden.
Ik ga het proberen in Jip en Janneke taal uit te leggen.
Ja, dat is
een transponder is eigenlijk een kastje... die je een beetje kan zien als een soort secundair radarsysteem. Ja. Die stuurt eigenlijk op basis van een unieke code... die je in dat kastje zet, stuurt hij een signaal door van welk toestel jij bent. En in Nederland en in de rest van Europa, maar ook in Amerika, vliegen we vaak met een Mode S transponder. Ik weet echt niet, wat hebben jullie erin zitten? In een
Mode S.
En die geeft dan dus ook de hoogte.
Hoogte, snelheid.
Snelheid, richting.
Ja.
Ook allemaal. Stuur dat mee. Zodat in ieder geval ATC, de mensen van de luchtverkeersleiding, kunnen zien op hun scherm. Niet alleen maar passief op radar van waar is dat toestel nou, maar ook wat meer informatie erover hebben.
Ja.
En in principe is het zo dat je voor iedere vlucht krijg je een code. Als je trouwens VFR vliegt, om even terug te komen op wat we op zicht vliegt, dan zet je altijd code 7000 erin. Volgens mij in Amerika is het 1200, volgens mij wat ze er in zitten. Weet jij wel, jij hebt veel in Amerika ook gevlogen. Maar,
ja, maar dit is weer een 10 jaar terug. Hè?
Is al belangrijk. Maar in Europa zet je in ieder geval 7000 erin.
Ja.
En vaak krijg je ook, als je IFR gaat vliegen, krijg je zo'n unieke code die je erin zet. Maar ik weet eigenlijk nooit hoe het precies gaat. Misschien kunnen we wel als een keer een met een luchtverkeersleiders...
Ja, 1200.
Was 1200? Je hebt het snel opgezocht. Ah, goed.
Ja,
1200 in Amerika.
Ja.
Maar we moeten eens aan luchtverkeersleiders vragen hoe die scorecodes ingedeeld worden. Want ik krijg ook wel eens, als ik wegga, dat ze zeggen de score is 1000. En dan hoor ik daarna een clearance wat een ander toestel krijgt. Dan krijg je ook score is 1000.
Ja, super vaak krijg je dat. Of je wordt gerecleared.
Ja.
Nieuw squawk en dan krijg je 1000.
Precies. Soms heb je ook wel eens inderdaad dat je van de ene... Vaak als je van de ene sector naar de andere sector gaat... of soms een landgrens over, dan krijg je een nieuwe squawk code. Maar waarom dat precies is... maar dat kunnen luchtverkeersleiders denk ik wel vertellen. Dus ja, in de box, dat is eigenlijk een beetje slang. Het is ook Amerikaans. Dus vaak als je een nieuwe score kookt... Dus
ja, maar daarom is het jargon van de week.
Ja, dus daarom is het jargon van de week. Dus vaak zegt ATC van score is 3142. En dan kan je zeggen score is 3142. Maar als je dat een beetje populair zegt... en vaak zeggen ook de wat meer hobbyvliegers... dat ze zeggen 3142 in de box. En de box is dan dus de transponder.
In het kastje.
Het kastje. Overigens zit er ook vaak een ident-knopje... op de transponder.
Ja,
dat, en als je dat indrukt, dan komt eigenlijk op het scherm bij de luchtverkeersleiding...
Ligt die op, om het zo maar te zeggen.
Ligt die op, dus dan zien ze hem ook nog op het scherm oplichten. En in principe kan je in die transponder, daar kun je ook nog een aantal andere dingen mee doen. Want je kan ook met die transponder een aantal codes erin zetten. En dan weet de luchtverkeersleiding, er is wat aan de hand. Dus je kan bijvoorbeeld 7500 erin zetten, dus 7500... dat is de code voor als je in principe gekaapt bent. Want het is een ezelsbrugje, zeg altijd de 5, dus het is de 7 en dan 5-0-0. De 5, dat is 5 is knife. Zo kan je het onthouden,
geleerd.
Toch?
Ik heb je het anders geleerd? Ik heb geleerd 7-5 call my wife.
Oh, call my wife. Oh, nou,
ja,
dat
zo heb ik hem geleerd.
Ook een leuke eigenlijk. Je past goed in deze jargon rubriek. Dus dat kan je er dan, stel dat er dus iets zou zijn, dan kan je dat stiekem erin zetten en dan weet dus de luchtverkeersleiding, oh wacht, er is iets serieus daar aan de hand.
Klopt.
En ja, daar gaan ze dan ook op anticiperen. En dan weten ze ook van ik kan nu dingen zeggen tegen die piloten, maar het kan zijn dat ze niet kunnen reageren of dat er iemand anders achter de stuurknuppel zit. Ja. In ieder geval, als je dat doet, dan gaan er denk ik wel een paar F-16 tegenwoordig de lucht in.
Ja, tegenwoordig helemaal, de lucht in, denk ik, met de huidige situatie sowieso.
Precies, of een aantal F-35's. Ja. Die gaan even kijken wat er aan de hand is. Mm-hmm. Overigens was er laatst nog een PC-12 die vanaf Nederland vloog naar, ik meen, Rome. Die vloog het Zwitserse luchtruim in. Eigenlijk al een stuk in Frankrijk.
Ja.
En die had geen grondcontact meer met ETC. Toen hebben ze letterlijk twee gevechtsvliegtuigen van de Zwitserse luchtmacht de lucht ingestuurd. En het was heel raar. Dat bedrijf heeft erop gereageerd. Het was een Nederlands bedrijf die dat toestel had.
Oh, gelezen. Ja.
Die stuurde, nee, dit gebeurt wel vaker bij ons. Nou, volgens mij is het zeer zeldzaam dat er gewoon twee,
dus krijg je rekening, twee gewoon, fighters... Als het interessant is, krijg je rekening.
Ik kan, nou ja, kijk, een foutje kan natuurlijk altijd gebeuren. Ja. Maar dat je er zo nonchalant over doet, dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. En je kan natuurlijk ook 7600 in het transponder zeggen. Dat is, ik heb het geleerd als 6 is niks. Dus dat radio ook niet doet. Heb jij die anders geleerd?
Ja, bijna hetzelfde. 7-6, ze hebben six, ik hoor niks.
Ja, ik hoor niks. Ja, precies.
Ja, is niks, ik hoor. Ja, oké, hetzelfde. Die is wel hetzelfde.
Is hetzelfde. En die zet je er in principe in als dat je geen radiocontact meer hebt. Dus als je radio's van wat voor reden zijn uitgevallen. Ja. Mm-hmm. En dan weet de luchtverkeersleiding ook van, oh, dit toestel, daar kan ik geen radiocontact meer mee hebben. Daar kan ik geen instructies geven.
Nee, inderdaad.
En dan word je in principe geacht om de route te vliegen. Ja, zonder waar je vaar vliegt die je gefaald hebt.
Ja.
Er zijn nog een aantal restricties over. Kunnen ook een hele podcast over al die regels.
Ja, klopt. Maar dat is wel leuk, want op elk vliegveld hebben we natuurlijk gewoon een soort brochure van, nou, dit zijn onze procedures.
Ja, in en case of a comm failure staat er dan. Ja.
En dan moet je die procedure gaan vliegen.
Ja, soms moet je nog extra rondjes holden.
Ja, of dat je binnen na 30 minuten van je oorspronkelijke landingstijd of iets dergelijks.
Ja.
Dus dat is altijd wel interessant.
Ja, maar in principe is de regel gewoon, als je geen radiocontact meer hebt, vlieg je gewoon door, toch?
Ja, zeker. Ja,
je gaat niet terug, je gaat niet uitwijken.
Nee, want de mensen verwachten het niet.
Nee, dus je doet eigenlijk wat je in je vluchtplan hebt geschreven.
Ja, inderdaad.
Dan heb je ook nog natuurlijk 7700.
Ja.
En dat is, als het een noodgeval is, emergency.
Ja, heb je daar nog een mooie aftrekking voor?
Nee, ik weet het niet. Nee, die moet je gewoon onthouden.
Ja. Maar als je die andere twee weet, dan weet je deze.
Dan weet je deze ook. Ik heb gelukkig nog nooit 7700 in de transponder moeten zetten. Maar
geen van drie, gelukkig.
Nee, hou we zo. Ja, inderdaad. In ieder geval, Ik heb ooit wel eens, toen was het turbulent weer in de Piper. En dan zit bovenop een knopje. En dat is een soort grondmodus waarin je de radio's kan starten als je nog niet de motor hebt lopen. Omdat anders de batterij heel erg leeg zou gaan. En wat doet dat knopje? Als je die in flight doet, terwijl de motor draait, dan doet hij juist het omgekeerde. En dan zet hij de radio juist uit.
Dat heb je gehad.
Ik had dat omdat het redelijk, het was even turbulent en iemand zat per ongeluk met zijn hand. Wilde die zich tegen het dak vasthouden en die had dat knopje ingedrukt. En in één keer viel die radio uit. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik had niet in één keer door dat hij dat knopje had ingedrukt, want het zit ook een beetje rechtsboven verstopt. Dus ik kijk, wat is er nou toch aan de hand? En die radio aan en uit zit. De radio staat gewoon aan. Ik alle circuit breakers afgaan om te kijken daaraan lag. Nou, gelukkig hadden we nog radio 2, die deed dan nog, die deed wel, want hij deed alleen dan radio 1. Pas na een paar minuten kwam ik erachter. En toen heb ik even getwijfeld. Maar goed, ik had die radio 2 nog, dus daar was niet zo'n probleem mee. Maar toen schoot het even door mijn hoofd van, oh, wacht eventjes, straks als die tweede er ook mee stopt.
Ja, dan is het wel. Dan was het 7-6.
Precies. Dan, maar gelukkig, toen ik die schakelaar weer omzette, was er eigenlijk niks aan de hand. Dus ja, dat is even een stukje jargon in de box.
In de box, ja.
Maar, ik denk dat jullie het niet vaak gebruiken, denk ik, in de commerciële luchtvaart.
Nee, wordt gewoon gezegd squawk.
Ja, precies. Ja. Maar goed, jullie krijgen natuurlijk ook vaak je klaring niet eens meer altijd. Ja,
nee, op veel Italiaanse velden krijg je nog de klaring gewoon via voice. Dus via de communicatie met de grondfrequentie vaak.
Ja.
Of de delivery. En hier op Schiphol is het gewoon via datalink.
Ja, precies. CPDLC.
CPDLC, inderdaad.
Ja, precies.
Ja, en dan krijg je gewoon je clearance.
Waar staat dat voor? CPDLC?
Oef.
Komen we nog op terug. Ja,
dat weet jij zeker.
Nee, weet ik niet helemaal. Nee, ik weet het ook niet. Dan, ik weet in ieder geval dat het, wij hebben het over.
Ik zit hier toch met Google. Nu ga
zoek het even op skybury.arrow of zoiets. Daar staat het altijd wel. Nou, sowieso die transport.
Oh ja, hier. Dit is een Controller Pilot Data Link Communications.
Ja,
maar dat is de hele luchtvaart. Die zit zoveel met afkortingen.
Dus als je ook gewoon normaal in een F-com kijkt van een toestel.
Ja.
Als je dan ziet hoe lang de lijst met afkortingen is, is niet normaal.
Nee.
Dan word je helemaal gek van als je dat allemaal moet.
Maar ik weet niet, is het want jij zei net van je hebt een mediabedrijf. Hebben jullie ook veel afkortingen?
In de media?
Je kan wel heel veel uitwijken, maar ik vind het wel interessant. Nee,
ook wel, maar dat zijn gewoon vaak technische namen voor. Ja. Wij noemen bijvoorbeeld een verlengblokje en noemen we een bretje. Ja,
wat is dit?
Ja,
dit
dat is gewoon een bretje. Ja.
Een verlengsnoer?
Ja, gewoon
een
gewoon
bretje.
Een bretje. Ik weet niet eens waarvoor het staat, maar dat bretje is gewoon. Ja, dat.
Ja, misschien kunnen we een podcast gaan maken over de media. Nou, heb je ook jargon, media jargon, bretje.
Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft.
Tuurlijk. Je hebt je vakjargon natuurlijk.
Precies. Dus,
maar heb je daar ook heel veel afkorten of dat
valt
mee?
Nee, dat valt allemaal wel mee. Daar houden we het gewoon een beetje normaal. Dat is niet zoals in een toestel. Want daar is voor ieder protocolletje, voor ieder boxje, voor ieder controllertje wordt weer een afkorting verzonnen. Dus, en dat is natuurlijk ook vaak nog wel eens heel type specifiek.
Klopt.
Want het is lang niet zo dat de flap control unit altijd de FCU heet.
Daar
verzinnen ze dan weer een apart naampje voor per type. Ja. Dat hangt een beetje van.
Ja, inderdaad. En dat is, je hebt dus de luchtvaart, heb je al die afkortingen. Maar je hebt ook nog per bedrijf afkortingen. En dan ook nog, ik ben nu instructeur natuurlijk. Maar daar hebben we ook weer in al die documenten ook weer allemaal afkortingen. En af en toe zit ik ATQP en zulke soort dingen. En dan zit ik wat te denken, wat betekent dit?
Ja, maar op een gegeven moment wordt het gewoon een grote brei aan afkortingen.
Ja. Of je moet altijd aan het begin van zo'n pagina of zo'n boek scrollen. En daar staat het wel weer uitgelegd wat dat is.
Ja, maar oprecht hoor. Soms hoor ik ook wel, of dan geeft het toestel weer een of andere. Kan wel eens dat die melding geven, bijvoorbeeld op het op het kassenscherm of iets dergelijks. En dan. Ik heb gewoon op mijn iPad gewoon heel die manual staan. Dus het eerste wat ik doe is gewoon die afkorting erin doen. En dan komt het automatisch wel. Trouwens, met transponder heb je natuurlijk ook nog eigenlijk twee afkortingen die ook wel belangrijk zijn. Dat is de TA en de RA. Dat zorgt ook dat je transponder.
Traffic Advisory, Resolution Advisory.
Dan
behandelen we die nog?
Doe heel kort en anders gaan we er helemaal door de tijd. Want die transponder waar we het over hadden van in de box, dus dat apparaatje wat dus in principe vertelt ook waar je bent en wat de hoogte en wat de snelheid is, die gebruiken toestellen ook onderling
om met elkaar te kunnen
communiceren. Dus stel in het geval dat de verkeersleiding het niet goed doet en er komt in één keer een toestel heel dichtbij. In eerste instantie krijg je een traffic warning, TA. En als die echt heel dichtbij komt, dat is volgens mij binnen
15 seconden.
Ja,
impact.
Ja, en dan geeft hij in principe een RA. En dat is een Resolutionary Advisory. En dat moet je opvolgen. Een toestel wat ik vlieg, die geeft echt een boxje waar je in moet sturen. Ik heb geen idee wat een 173 is.
Ja, er komt een soort piramide van boven en naar beneden. En dan moet je buiten die piramide zitten, om het zo maar te zeggen.
En zegt hij ook wat? Doet hij een oral warning? Zegt hij pull up, left?
Ja, hij zegt doet hij ook.
Ja, en in principe allebei de toestellen, mocht je die apparatuur hebben, die krijgen dat dan.
Ja.
Dus hij stuurt bijvoorbeeld de een naar links en de ander naar rechts.
Ja, laat het open.
Ja, precies, laten we het open. Maar je moet het doen. Je mag niet denken, laat maar zitten. Ja, je moet het opvolgen, want anders heb je alsnog kans dat je tegen elkaar
komt. Kan wel, volgens mij, stel één kist of één vliegtuig volgt hem niet op, dan komt hij weer met een nieuwe advisory.
Oké, dus als je het niet doet, gaat hij iets anders doen.
Ja, dus stel die ene blijft rechtdoor vliegen en jij doet links, dan weet ik veel, dan zegt hij misschien dalende bocht naar links.
Maar je moet het wel zelf doen. Dus niet dat of
gaat. Nee, wij moeten het zelf doen. Ja, we moeten precies. de autopilot, de autotrotter eraf halen en we moeten zelf dat vliegtuig vliegen. En dat oefenen ook in een sim.
Ja, het is niet dat het. Dat de autopilot gelijk begint te sturen naar beneden.
Was maar feest. Nee, het is niet zo modern, hè?
Je moet nog wel wat doen. Nee, bij mij ook niet. Je moet het gewoon echt zelf doen.
Niet echt een secret knop.
Nee, ik kan niet zeggen, accept. Nee, dat zit er niet in. Je moet het nog wel doen. Maar goed, dat was weer even het jargon van de week.
Ja, superleuk. Dankjewel voor deze grote uitleg.
Ja, en we zijn ook al een beetje door de tijd heen misschien, hè?
Ik denk het wel, want anders is het niet meer te behappen voor iedereen. Maar volgens mij hebben we genoeg te lullen.
Ik hoop dat iedereen het leuk vindt. En we gaan natuurlijk zorgen. Om de twee weken, is onze ambitie om het
te doen. Onze ambitie is om de twee weken podcasten. Of een aflevering uit te brengen. zodat iedereen weer lekker in de flow kan komen. En dat het een soort standaard wordt van jouw van je ritueel. Of ontbijtritueel voor mensen. Ik weet het niet. Of,
ja, lekker in de auto. Of
ja,
als je
tijdens de commute.
In slaap vervallen.
Ja, in slaap vallen. Dan moet ik misschien, jij bijvoorbeeld bij wel wat zwaardere stem. Maar ik heb volgens mij best wel hoge stem.
Dan ben ik weer mooi in balans.
Ja, dan slaapt iemand. Ja.
Maar goed, in ieder geval leuk als de luisteraars natuurlijk ook even abonneren.
Ja, ja zeker.
En misschien ook ons even volgen op de Insta. Ja, en ook. Facebook voor de wat... voor meer oldschool.
Voor wat oldschool mensen.
Oldschool luisteraars. Ja, op Facebook zitten we ook natuurlijk nog. En dan kan je zien wat we allemaal een beetje doen tussendoor. Ja, en natuurlijk zie je dan gelijk wanneer de nieuwe aflevering komt.
Ja, dat gaan we ook allemaal aankondigen. Ja, het wordt de ego de professionele bende.
Precies.
Ja, want jij kwam al binnen natuurlijk met, dat zei ik nog, voordat we die kist.
Ja, dat vond jij mooi, hè?
Ja, ik vond het geweldig.
Daar zat mijn podcast spulletjes zaten in die...
podcast spulletjes.
In een echte flight case, zoals ze dat
noemen. Ja, het is een flight case, toch?
Ja gewoon echte flight case. Dan dat houdt de spulletjes een beetje...
Ja, netjes.
Beetje netjes.
Ja, maar bij mij staat... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar nou, op het eind tas.
Ja, maar het is net als vliegen. Het is of je nou in een 7-3 vliegt of in een klein technometje, het is net zo leuk.
Ja, nee, dus omdat het gaat niet om de spullen. Ja, podcast spullen mee. Dus, is goed. Dus kom je met die grote koffer aan. Ik dacht, wat kom jij nou doen? Ja, podcast spullen zit hierin.
Ja, dat is gewoon
superleuk, toch?
Is ook handig voor als we wat meer gasten hebben. Dan,
ja, dat wel.
Kunnen we nog meer microfoons aansluiten?
Ook zeker.
Perfect.
Hey, ik wil jou bedanken. Het als allerlaatste vraag, hoe vond je dat?
Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Volgens mij, je ziet het aan de tijd. We hebben genoeg om over te kletsen.
Zeker.
En ik heb hier nog een lijst op de computer staan met nog 50 onderwerpen. Ja. Dus de komende 2 jaar zitten we nog wel even vol.
Ja, zeker. Hey, ik wil je bedanken.
Ja, leuk man. Ja. Tot over 2 weken.
Ja, is goed. Gezellig. De groetjes.
Joe.
Joe.
Geef mij een vliegtuig, neem jij maar de pot. Piloot, ik word pipipiloot.